72. Een salvo klinkt. De daad is slechts een kogel. En niemand weet wie hen begraven zal. Tegen de eeuwigheid is het zo weinig. Maar 72 is hun getal. Zij menen dat geen macht hen kon beletten. De vrijheid van het land ging bovenal. Er is zo grote blijdschap in het offer. Maar 72 is hun getal. Een salvo klinkt. Hun taak vond geen genade. Doch wee degeen die hen vergeten zal. Tegen de eeuwigheid zijn zij zo weinig. Maar 72 is hun getal.
...72 leden van de illegale organisatie De Ordedienst zijn in mei 1942 geëxecuteerd. Zij, maar ook heel veel anderen, hebben gestreden voor de vrijheid en hebben dit met hun leven moeten bekopen. Onze opdracht blijft om hen niet te vergeten. Op deze 4e mei, de dag van de Nationale Dodenherdenking, staat ook het komende uur van Tijd Zijn Radio in het teken van herdenken.
Avonturiers. Geromantiseerde verhalen hebben dat er wel vaak van gemaakt. Maar doorgaans waren het eenvoudige jonge mannen en jonge vrouwen die uit overtuiging toetraden tot de kringen van het verzet. Niet voor niets heet het tweedelige gedenkboek van de LOLKP het Grote Gebod. En er wordt bedoeld het Bijbelse gebod: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. In de geschiedenis van die LOLKP, de Landelijke Hulp aan Onderduikers en de Landelijke Knokploegen, heeft Liepke Scheepstra een belangrijke rol gespeeld. Als leider van de LOLKP had hij de schuilnaam Bob. In 1940 was Scheepstra 20 jaar. Hij was beroepsmilitair, korporaal bij de politietroepen. In 1941 ging hij bij de veiligheidsdienst van de AQ in Arnhem werken. Begin 1942 trouwde hij en in mei 1943 dook hij onder, omdat oud-militairen zich toen weer in krijgsgevangenschap moesten melden. Maar Scheepstra koos een andere weg. Luister u naar het verhaal van Bob, de leider van de LOLKP, de grootste verzetsgroep in Nederland.
Om maar bij het begin te beginnen, meneer Scheepstra. Wat was voor u eigenlijk het begin van het verzet? Er moet toch een aanleiding geweest zijn of een beginpunt?
In 1942 hadden wij 2 ondergedoken, later aangetrouwde familieleden in huis. In die tijd waren beroepsofficieren, waaronder mijn vroegere commandant van de politietroepen Pol, in krijgsgevangenschap geraakt. Bij een bezoek dat ik aan mevrouw Pol bracht, overhandigde ze mij een pistool dat eerder aan haar man toebehoorde. Dat heb ik de hele oorlog bij me gedragen. Toen ik in april, mei 43 als militair moest onderduiken, wandelde ik met mijn vrouw en de kinderwagen opgewekt in de richting station Arnhem.
Waarom opgewekt?
Voelde me bevrijd van de AQ, waar ik portiersdienst deed. En dat was niks voor mij. En daarom voelde ik me vrij. En ik voelde ook dat de bevrijding naderbij kwam.
In mei 43 al?
Ja, ja. Tot mijn verwondering stond daar een collega voor het raam van zijn huis, die ook in dienst was bij de AQ. Compleet met uniform, gereed om zich te melden. Hij was met zijn vrouw geheel van slag toen zij ons zo opgewekt zagen wandelen en ik, na enig gepraat met hen, trok hij zijn uniform uit en is alleen op een zolderkamertje ondergedoken in Oosterbeek. Zonder nadien een ponkaart op te halen, dat durfde hij niet. Ik voelde mij geroepen om hem daarvan vervolgens te voorzien.
En dat was dus het begin, het voorzien van één persoon van bonkaarten.
Ja, ja. Door een sergeant-majoor van de marechaussee kwam ik op het spoor van illegaal te krijgen bonkaarten. En vond via hem het Hol van de Leeuw. Kees Pruis, het eerste bezoek dat ik onbedoeld bracht aan Kees Pruis, de latere voorzitter van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, was het begin. En de korte tijd na dat bezoek, waarbij ik aan bonkaarten werd geholpen, en Kees Pruis had ik verteld dat ik een pistool had. En hij heeft gehoord dat er een overval gepleegd zou worden in Geldermalsen. Daar waren 18.000 tot 20.000 bonkaarten te krijgen op het distributiekantoor. Maar er was één man te weinig om die aan die overval deel te nemen. En omdat ik een pistool had, is de aandacht op mij gevestigd. En ik heb eerst mevrouw gevraagd of ik daar aan mee mocht doen. En dat heeft ze goed gevonden. En ik ben naar Tiel gereisd om die overval te plegen. En zodoende raakte ik verder in het verzet verzeild. Ik had een aantal mensen om me heen die mee de overval zouden plegen en die onvoorzichtig met de wapens omgingen. Ze waren geen beroepsmilitair geweest zoals ik en ik gaf ze de nodige aanwijzingen. En dat werd onmiddellijk aanvaard. Die zaak heeft me in het verdere verzet gebracht. Want ik was meteen de aangewezen leider.
Op een hele natuurlijke wijze werd u KP-leider.
Ja, ja, ja. Het was helemaal niet de bedoeling.
U hebt als het ware ja, de amateurs omgevormd tot professionals in de ploeg. Maar we zitten nog steeds op regionaal niveau, terwijl u al heel snel bent doorgeklommen naar het landelijk niveau. Hoe ging dat dan?
Nou, dat ging eenvoudig. Omdat kennelijk in die tijd gesproken werd om het landelijk knokploegwerk te organiseren. En zodoende heb ik een bezoek gekregen van twee KP-leiders, te weten Hilbert van Dijk en Sjaak van der Horst. Bertus Valstar kwam ik in het verband ook tegen. En daar heb ik al vrij vlot de afspraak mee moeten maken op zijn voorstel om een lijn te trekken over de stad Utrecht van noord naar zuid en dat hij het westelijke gedeelte voor zijn rekening zou nemen en ik het oostelijke gedeelte, waaronder Friesland en Groningen, maar ook Limburg en de helft van Brabant. En dat was voor één man veel te veel. Want de zaak moest nog van de aanvang in verband gebracht worden. Dat ging vrij vlot. Ik herinner me dat op het laatst van 43 een afspraak is gemaakt met verschillende andere organisaties, waarin de LO opgedragen werd om de totale bondkaartenverzorging op zich te nemen. Sjaak van der Horst was erop gebrand om daar met één aan te voldoen. Er mocht geen gebrek zijn aan bondkaarten.
Op een gegeven moment zal er toch wel iets van een landelijke organisatie gekomen zijn. Is dat moment aan te geven, meneer Scheepstra? Ja.
Nou, voor 8 augustus 1943 was er in ons land geen organisatie die landelijk het gewapend verzet ter hand nam om bondkaarten te bemachtigen. Wel waren er hier en daar overvallen op distributiekantoren, ook op arbeidsbureaus en bevolkingsregisters, maar dat gebeurde door los opererende groepen die al onderling weinig verband met elkaar hadden. In een vergadering van de grote beurs, de latere top LO, begin augustus 1943... kwamen Sjaak en Arie uit Kampen met het initiatief om een KP-organisatie te organiseren. Tot die tijd waren er maandelijks 15.000 bondkaarten nodig voor de onderduikers, en het aantal steeg schrikbarend. Dit probleem was alleen door een hechte organisatie op te vangen. Gelukkig werd het opgevangen, want Sjaak en Arie en Bertus gelukte het om daarnaast nieuwe groepen op te richten.
Wat waren de werkzaamheden van die KP in die tijd?
Ten eerste was het een vereiste dat de LO maandelijks voorzien werd van het stijgende aantal distributiebescheiden, waarvoor distributiekantoren moesten worden gekraakt. Ten tweede moesten onderduikers en illegale werkers voor zover mogelijk beschermd worden, door hen zo nodig uit politiebureaus, gevangenissen of tijdens transporten te bevrijden. Ten derde werden nieuwe Duitse maatregelen gesaboteerd, waardoor arbeidsbureaus, bevolkingsregisters en soms plaatselijke bureauhouders met een noodzakelijk bezoek werden vereerd. Ten vierde bestond de noodzaak om overvallen te plegen op voorraden wapens om in eigen behoeften te voorzien. En ten vijfde moest de sabotage, waar mogelijk was, aandacht hebben.
Wat waren dat nou voor mensen die met u die knokploegen vormden? Kunt u daar een karakteristiek van geven?
Ach, het waren in het algemeen jonge, eenvoudige kerels die wisten welk risico zij op zich namen. Kerels die daarom zo nodig het offer van hun leven wilde brengen.
Wat was nou uw taak? U moest dat toch allemaal organiseren? Moest u daarvoor naar de verschillende locaties toe?
Ja, bijvoorbeeld één keer toen het onwillige Friesland niet in landelijk verband wilde samenwerken. Sjaak had het daar ongelooflijk moeilijk mee. Toen heb ik aangeboden om met hem te gaan. Toen hebben we het gesprek gevoerd met Kreef van der Helm, Guillaume Wiebenga en de architect Witteveen. En ik heb ze maar rustig laten praten totdat ik het moment gekomen achtte om de Friezen op zijn Fries te woord te staan. En tot zijn stomme verbazing ontdekten ze dat ik een landgenoot was. En ik heb alleen maar hoeven te beloven, wanneer er overvallen gepleegd zouden worden, dat het alleen door de Friezen zou gebeuren en niet van buiten Friesland, uit Groningen of uit Drenthe. En daar heb ik voor gezorgd.
Op dat moment deed u niet meer zelf mee aan overvallen?
Nee. Behalve in Arnhem. Toen heb ik wel meegedaan. Eén keer niet bij de bevrijding van Slomp. Wel tot en met die voorbereiding getroffen. En de overval op het Huis van Bewaring ook. En tenslotte, toen ik dacht dat er een gewonde zou zijn, ben ik naar binnen gegaan. En toen voelde ik me ponden lichter, want op een afstand te wachten tot het zou slagen of niet, dat is ondoenlijk. Dat kost je kilo's in je gewicht.
Hoe vaak vergaderde nou die top van de LKP?
We vergaderen elke week. Als regel gebeurde dat 's nachts.
En op een vaste plaats?
Vaak wel. Ik heb verschillende malen de leiders van de knokploegen ontvangen in Arnhem op het Eusebiusplein. Het is een locatie naast de Marjozé, naast Veenstra, de overste Veenstra, die na de bevrijding gefuseerd is en die mij in Gelderland en Overijssel ongelooflijk gezocht heeft, maar die niet gekeken heeft maar naar zijn buurman, want ik keek in feite op zijn bureau in Arnhem.
Dus heel dicht bij het Hol van de Leeuw ben je het veiligst.
Ja.
Maar op een gegeven moment was Arnhem toch niet meer veilig voor u.
Tijdens die overval op het Huis van Bewaring hebben ze mij in mijn gezicht gekeken. En dat betekende dat je herkenbaar was in de stad. En toen moest ik Arnhem verlaten. En ben ik in Amersfoort neergestreken. En daar heb ik vervolgens de knokploegen ontvangen, wanneer ik ze niet zelf bezocht.
Kunt u eens zeggen wat er nou op zo'n agenda van zo'n knokploegvergadering, zo'n landelijke KP-vergadering stond?
Nou, het belangrijkste was natuurlijk het verkrijgen van de bouwkaarten. En ik herinner me dat Bertus tegenover me zat en opzoomde welke overvallen en welke aantallen bouwkaarten gekraakt zouden worden. En dan maakten we een optelsom of er voldoende zouden zijn. Het werden er ongeveer 140.000 op het eind van 1944.
Maar vraag en aanbod moesten dus altijd kloppen.
Ja, 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 ja.
Velen uit uw directe omgeving in de top LO-LKP zijn in de oorlog weggevallen. Ja. Hebben hun leven gegeven voor de strijd. U was eigenlijk de enige constante factor. Was dat niet vreselijk zwaar?
Nou, dat was inderdaad zwaar. Maar het werk moest doorgaan. Hoe dan ook. En ik heb steeds gezocht, als ik de tijd ervoor had, om anderen in de topleiding aan te trekken. Maar dat is een ongelooflijk moeizame zaak geweest. Zo is ook Frank, die de sabotage zou leiden later, door mij aangetrokken. En Johannes Post maakte er ook deel van uit, want hij werd aangetrokken om de leiding te geven aan Groningen, Friesland en Drenthe om mij te verlichten. En zeker toen ik de overvallen op het Huis van Bewaring in Arnhem en de overval op de koepel achter de rug had, maakt dat je een geweldige prestige ontvangt. De mensen bouwen daarmee op je. Ten onrechte of ten rechte, dat weet ik niet. Kan ik achteraf niet verklaren. En zodoende ben ik, nadat Bert is uitgevallen is, en even een maand later Sjaak, en nog weer een maand later Hilbert en Johannes. En nog weer een 2 maanden later Dobbe. Dan ben je ongelooflijk alleen. Maar je moet roeien met de riemen die nog over zijn.
Maar u zelf werd ook heel erg gezocht en uw leven is vele malen in gevaar geweest. Hebt u nooit het gevoel gehad, ik moet er maar mee stoppen?
Nee. Daar heb ik niet aan gedacht.
Waarom niet?
Omdat het werk door moest gaan. Daar hing veel te veel van af. Je kon niet stoppen. De onderduikers moesten de bunkers hebben. En de gevangenen moesten bevrijd worden. Zo mogelijk. Er was geen mogelijkheid om te stoppen. Dat risico hebben genomen.
In hoeverre speelde uw geloof daarbij een rol, dat u zei van ik moet dit blijven doen?
Nou, je loopt niet aan de lopende band door te bidden bij het gevecht dat je in feite doorlopend moet plegen. Wel is het de overtuiging dat je afhankelijk bent en je hebt daar een ongelooflijke steun bij in je gebed.
Daar werd er in de organisatie ook gebeden bij bijvoorbeeld vergaderingen.
Ja, ik kan me niet herinneren dat er een vergadering is geweest waar dat niet gebeurd is.
En als u nou op pad moest, bijvoorbeeld naar een overval?
Dan gebeurde dat ook wel. Maar het hoefde niet gezamenlijk te gebeuren. Ieder persoonlijk deed dat vaak, Maar bijvoorbeeld wanneer wij bij de overval op het Huis van Bewaring na die tijd in Enschede 200 meter vanaf de Duitse grens op een boerderij samen zijn als krokploeg, dan gebeurt dat wel. Dan hoefde ik het niet uitsluitend te doen, maar ik kon het ook vragen aan een van de mensen. En dat waren veelal protestanten of katholieke vrienden die ik om me heen had.
Als je nou terugkijkt op die verschrikkelijke strijd die zoveel offers heeft gekost, en u kijkt naar nu, wat is dan nu de boodschap daarvan?
Nou, vasthouden aan het grote gebod.
De afgelopen 20 minuten hoorde u Liepke Scheepstra. Hij was in de Tweede Wereldoorlog de leider van de LOLKP, de landelijke hulp aan onderduikers en de landelijke knokploegen.